Nou, goedenavond allemaal. Toch knap dat jullie gekomen zijn met het weer. Zelfs helemaal vanuit Dronten, verre Dronten, Zwolle. Maar jullie moeten nog terug, hè? Dat is het gevaarlijke, hè? Wij gaan vanavond doen Daniël 3. Daniël 3 gaan we doen als een apart hoofdstuk. Ik heb een aantal commentaren erop nagekeken. En meestal is het commentaar op hoofdstuk 3 het kortst. Het valt gewoon minste van te zeggen, zeggen ze. Er zijn zelfs twee commentaren, ik heb ze niet. Die slaan hoofdstuk 3 gewoon over. Die zeggen van nou, hier hebben we niks aan. Dus dat is bemoedigend, hè. Bemoedigend om zo de avond te beginnen. We kunnen gewoon zeggen, nou, we gaan samen koffie drinken. Dat kan ook natuurlijk. Maar ja, aangezien we er toch zijn, wij doen dat toch. We gaan het toch maar even wat doen. We gaan vanavond Daniël 3 kijken. En ik ga wat vertellen over de historische achtergrond. Dat je het een beetje begrijpt, waarom dingen gebeurd zijn. Dat is wel mooi. Het is nou bewezen, het is bijzonder, dat hoe meer men nu weet, gewoon historici, archeologen, hoe meer men ziet dat het inderdaad echt wel zo gebeurd is. Of je nou gelooft in de Bijbel of niet, het is steeds meer bevestigd dat het echt zo gebeurd is. Ga ik het over vertellen? Gaan we het over demonie vertellen, demonen aanbidden? Ga eens vertellen over meer godendom, een één godendom? Iets over antisemitisme? Christenvervolging en hoe wij moeten staan ten opzichte van het volk Israël. Dan beginnen we nu. Een hele rij, hè? Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Ik moet er wel bij zeggen, ik doe stukje voor stukje, dat die Babylonische el was wat anders dan onze el. En als men een beeld rekent, een beeld van 60 L, uit de gewoontes van die tijd, rekenen we ook eerst het voetstuk rekenen we mee. Dus het was een heel hoog groot voetstuk en daarop stond dat beeld en dat tezamen was dan 60 L, ongeveer een meter of 30, maar kan ook wat minder zijn. En zijn breedte 6 L. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut liep met kracht, men zegt aan u, volken, natieën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En daarom, zodra alle volken het geluid hoorden van de horen, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, viel op hetzelfde tijdstip alle volken en naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En daarop kwamen dezelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf het bevel gegeven dat ieder die het geluid zou horen van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat u niet zou neervallen en aanbidden midden in een brandende vuuroven zou worden geworpen. En u zijn de Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet, het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Tot zover. We gaan dadelijk verder lezen. Men denkt, omdat in de geschiedenis te plaatsen, dat ongeveer plaatsgevonden heeft 10 jaar na hoofdstuk 2. Dat men denkt dat het ongeveer 10 jaar na zit. In hoofdstuk 2 was de koning vrij net koning, jong koning. Hij is vrij jong, inderdaad, in het 9e op het 10e jaar van zijn regering, dat is nog voor dit beeld was opgericht, is er een hele grote coup geweest in het land, een machtsgreep, een opstand. En dat betekent dus dat echt hele grote legers opstonden. En hij heeft die opstand ten neer moeten slaan. Dat is met heel veel geweld gebeurd. Om zo zijn eigen koningschap te bevestigen. Dus die coup was achter de rug. En hij vond het nu tijd om een beeld op te richten. Om alles te verenigen. De eenheid in het land te herstellen. En zijn eigen gezag naar voren te brengen. Dit is ook gebeurd waarschijnlijk net na de verwoesting van Jeruzalem. Het is ook gebeurd dat hij, deze koning, in Egypte geweest is. Misschien is hij door die enorme Egyptische beelden geïnspireerd geweest om zo'n grote beeld neer te zetten. Hij heeft dus gevonden, ik moet een beeld neerzetten. En het is niet duidelijk of het beeld van hemzelf is of van een afgod. Er waren verschillende afgoden. Dat is niet duidelijk, dat weten we niet. Maar in ieder geval een beeld geweest wat men moest aanbidden. Een gouden beeld. Ik wil niet zeggen dat het massief goud was. Je ziet ook in de schrift steeds als een altaar goud genoemd wordt. Een gouden altaar. Dat is een hout met goud bekleed. Ook dit beeld is gewoon niet vanaf de sokkel, maar het beeld zelf goud bekleed geweest. Men weet niet waar het gestaan heeft. Er zijn verschillende plaatsen die er voor een aanmerking komen. Die Dura. Dura is gewoon een vlakte met een muur omringd. Er zijn verschillende plaatsen die duur aan zouden kunnen zijn. Dus men heeft niet een aanduiding om te zeggen waar kunnen we graven naar het fundament. Wist je trouwens dat ze wel het graf van Daniel hebben? Wist je dat? Het graf van Daniel staat er nog, hè? Boven de grond, groot, heel rijk versierd, prachtig graf. Nog steeds staat dat er, omdat de islamieten namelijk Daniel zien als een van hun profeten. Dus al die jaren blijven staan. Er staat er nog steeds. Dus dat hebben ze nog, dat is er. Hele stukken van Babel zijn er nog. U kunt het bekijken in de musea in Berlijn, in Frankrijk, in Londen. Heel indrukwekkend, als je dus ziet delen van Babel, de poorten en de beelden. Heel indrukwekkende stad geweest. Maar dit fundament heeft men niet. Men weet ook niet waar men dat kan vinden. Natuurlijk, omdat het van goud geweest is, is dat op een gegeven moment gewoon geroofd en uit elkaar gehaald. Maar het fundament, de sokkel, zou men misschien nog iets van kunnen vinden. Waarom deed hij dat? Kijk, meer godendom was in die tijd heel normaal. Iedereen kende meer godendom. Dat was heel normaal. De Egyptenaren hadden een goden. Babyloniërs hadden een goden. De Israëlieten hadden een god, zo zei men. Andere Grieken hadden goden. Dat was heel normaal en dat was ook geen probleem. Dat was ook helemaal geen punt. Maar men koppelde de god altijd of aan een volk of aan een land. Dus als je in Egypte ging, dan was het heel logisch dat je de Egyptische goden een offer bracht. En men deed het niet omdat die goden zo waardevol waren of zo fantastisch waren. Men deed het eigenlijk om problemen te voorkomen. Men zei, ik kom op het gebied van Egypte, gebied van de Egyptische koning. Als ik niet de juiste offers breng, dan zal mij wel straf krijgen. Bliksem zal wel inslaan of een boom zal op mij vallen. Of ik kan ziek worden of wat dan ook. Ik roep het ongeluk op mij af als ik niet offers breng. Dus men had gewoon een heleboel goden. Belangrijker en minder belangrijke. En het was niet zoals bij ons dat men zegt, ik mag van mijn god mag ik een overspel plegen of ik mag dit niet. Men had wel bepaalde gewoontes, bepaalde dingen die men niet at of bepaalde gewoontes bij offeren. Maar het had geen invloed op hun leven. Men herkende dus allemaal verschillende goden, bracht er offers aan en ging daarna gewoon zijn eigen gang. Maar, als ik net zei, als de goden van Egypte sterk waren, beschermden ze Egypte. Als de God van Israël een heel sterke God was, dan beschermde hij Israël. Als de God van Babylon heel sterk was, kon Babylon alles veroveren en verpletteren en vernietigen. En zo zei men dus, onze God is de grootste. Want wij hebben gewonnen. En jullie God heeft jullie volk niet kunnen bewaren. En jullie goden hebben jullie het land ook niet kunnen bewaren. Onze God is het belangrijkste. En wij eisen van alle volken, je mag best je eigen goden blijven aanbidden, maar dat je daarnaast onze God ook gewoon aanbidt. En daarmee zeg je, jullie zijn de sterkste. Daarmee zeg je, we onderwerpen ons aan jullie gezag. Dus het was een politieke zaak. Meer dan een religieuze zaak. Dat is eigenlijk de achtergrond daarvan. En dan zie je dat die muziekinstrumenten, die waren, dat weten natuurlijk niet zeker, moet niet te simpel zijn. We moeten niet denken dat een fluit onze moderne fluit is, of een citer onze moderne citer. Ook de viool van Bach was anders dan onze viool. Maar het zullen muziekinstrumenten geweest zijn. En sommige zijn al met Griekse invloed, dus de archeologen weten dat de Griekse cultuur toen al invloed had in Babylon. Dat is de achtergrond van het beeld. Een politieke zaak waarbij de koning afdwingt van zijn volk, jullie moeten mij of mijn God vereren. Dat de Romeinen later ook deden met de keizercultus. Dat vereren was dus wel belangrijk. Ik ga even van hun denken uit. Dat vereren was wel belangrijk. In de oudheid altijd zo gebleven. Als er later in het christendom, toen de christenen waren, die alleen maar hun eigen God aanbaden, die niet de Romeinse goden aanbaden of de plaatselijke goden, als er dan watersnood was of bliksemenslag of de oogst was mislukt of er bracht een ziekte uit, dan zeiden we, zie je wel, dat komt door de christenen, want die hebben de goden niet aanbeden en nou komt er straf. Men was altijd bang voor straf. En de god Baal was een, waarschijnlijk is dit de god Baal geweest, men weet dat niet zeker, maar waarschijnlijk de god Baal. Daar geloofde men van dat die ieder jaar dood ging. Die ging dood, ondergronds, en dat was winter. En dan moest je heel veel offers brengen, heel veel smeken, en dan werd hij weer wakker en levend, dan kwam hij bovengronds, en dan begon de lente. Dus dat geloofde men dan. Dus men geloofde ook dat als je de offers niet bracht, kon het wel eens altijd winter blijven. Dus het was wel belangrijk dat je de offers bracht. Dat was wel belangrijk, en politiek gezien ook. Allemaal geen probleem, voor niemand was dat een probleem, behalve voor de Joden. De Joden waren het enige volk in de oudheid, wat zei, er is maar één God. Heel even, één farao lang de Egyptenaren, dat is ook jammerlijk mislukt, Achnaton geloof ik dat hij heette. Verder waren het alleen de Joden, die zeiden, er is maar één God, wij aanbidden geen andere God. Dat waren de enige. En dat gaf dus wel moeilijkheden. Zij conformeerden zich niet aan het gezag van de koning. Dat gaf dus problemen. En waarom aanbaden ze niet? Omdat zij al wisten, wat wij ook weten uit de eerste Korinthebrief, dat achter de afgoden zitten demonen. Dus niet onschuldig. Achter afgoden zitten demonen. In die tempels gebeuren echte dingen. En vragen zich af van, hoe is het mogelijk dat mensen eeuwenlang in een tempel bidden terwijl er niets gebeurt? Nee, er gebeurt wel wat. Er gebeurt iets in die tempels. Een vriend van mij, goed om te vertellen tussendoor, is op huwelijksreis geweest naar Tibet. Ja, dat moet je maar verzinnen. Op huwelijksreis naar Tibet, maar hij wou dat. En zijn vrouw wou het ook, dus komt dan uit. Ik zei, wat ga je allemaal doen? Ja, ik ga wandelen, ik ga heel veel wandelen. En ik ga ook die tempels bekijken. Ik zei, dat moet je echt niet doen. Je moet niet die tempels in gaan, hoor. Dat is geen museum. Ik was ook gewaarschuwd, die broeder Matske, kent u die nog, vrijwillig over verteld. Ik zeg, je moet niet in tempels binnen gaan, want daar wordt echt aanbeden tot die beelden. Nou, hij zegt, het is zelfs in een museum. Hij zegt, ik ben christen, hij zegt, kan me echt niks gebeuren. Hij zegt, ik ben christen, ik kan gewoon niet die tempels binnen gaan, er gebeurt mij niks. Ik zeg, moet je echt niet, ik zeg, ik wil toch een keer waarschuwen. Wat daar gebeurt, achter die beelden zitten demonen, dus demonie. Als je dan zomaar pure nieuwsgierigheid, zomaar onverschillig daar naar binnen loopt, dan kom je op het gebied van de demonen, van Satan. Ook als christen moet je daar niet komen. Hij zei, nee, dat is helemaal niet nodig. Hij zei, ben je gek? Hij zegt, zelfs in het museum. Hij zegt, ik geloof daar niet in, ik weet niet meer, redder is, die Jezus, verder helemaal geen probleem. Hij gaat op zomervakantie, gaat in het Tibet, huwelijksreis. En na de zomervakantie komt hij weer terug. En hij zegt, nou, hij zegt, schiet jou aan, ik wil eens met je praten. Hij zegt, ik ben alles kwijt. Hij zegt, ik kan niet meer bidden. Ik kan echt niet meer bidden. Hij zegt, ik kan ook geen woord meer in de Bijbel lezen. Ik heb de Bijbel voor me. Ik ben zo gewend elke dag Bijbel te lezen en bidden. Dat is mijn kracht. En ik kom niet verder dan twee woorden. En wat ik ook doe, ik blokkeer helemaal. En ik kan niet bidden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan niet bidden. Ik kan het echt niet. Ik ben alles kwijt, mijn zekerheid. Ik ben kwijt of Christus wel bestaat. Ik ben alles kwijt, hij was wanhopig. Ik zei, nou eerst moet je maar, moet zeggen, moet er terugkomen. Ik zei, nou eerst gaan we samen beleiden dat jij op het gebied van Satan gekomen bent. Terwijl je wel gewaarschuwd was. Eerst gaan we beleiden gewoon. Dat jij eigenlijk zomaar op een gebied gekomen bent waar je ook als christen niet mag komen. Dat hebben we heel vaak moeten beleiden. En heel langzaam via een kinderbijbel is dat weer teruggekomen. Het heeft een half jaar geduurd. Voordat hij kon zeggen, ik ben weer terug. Ik kan weer gewoon bidden. Ik kan weer gewoon lezen in de Bijbel. Een half jaar heeft dat geduurd. Van tig keren beleiden. We komen echt, als werkelijk afgoden er zijn, tempels in India of tempels in Tibet of wat dan ook, waar echt aanbeden wordt en dingen gebeuren, kom je echt op het gebied van Satan. En daar hebben wij niks te zoeken. Ook niet uit nieuwsgierigheid. Ook omdat je denkt van er kan mij niks gebeuren, er kan dus wel wat gebeuren. Deze Joden, deze drie, kozen er dus voor om niet te aanbidden. Om het gewoon echt absoluut niet te doen. En daardoor plaatsten zij zich buiten de maatschappij. Buiten het systeem. Daarom kregen zij de haard over zich heen. En die koning vroeg niet zoveel. Je mag je eigen goden, moet je in de steek laten, dan moet je verwaarlozen. Je moet alleen mijn God aanbidden. Echt niet. Hij zei alleen, je moet mijn God aanbidden en wat je daarnaast doet, mag ook allemaal. Dat was grote vrijheid van godsdienst. Ook onder de Romeinen was een hele grote vrijheid van godsdienst. Ze zeiden alleen, naast je eigen goden aanbidden moet je ook eer brengen aan de goden van Rome. En de christenen deden dat niet. En de Joden deden dat niet. En de Joden waren al heel oud, dus daar hadden de Romeinen alle respect voor. Die zeiden prima, Joden is heel oud. Maar van de christenen werd het niet gepikt. En ik denk dat deze tijd weer terugkomt. Moet je voorstellen of je dit nog kan zeggen in deze tijd. Mag je dit nog zeggen? En weet u, het wordt opgenomen en het komt op een internetsite, dat soort dingen en bandjes. Dus er zijn wel eens mensen die zeggen, Theo, pas op hoor, je moet bepaalde dingen niet zeggen. Want daar kunnen we problemen mee krijgen. Als ze weten wie je heet en zo, je moet twee dingen niet zeggen, zeggen ze dan. Je moet niks zeggen over homoseksualiteit. Was ik helemaal niet van plan trouwens. En je moet ook helemaal niks zeggen over dat er maar één weg is. Daar krijg je problemen mee hoor, tegenwoordig. Weet je wat wij niet meer mogen zeggen? Wij mogen als christenen niet meer zeggen, er is maar één weg tot God. Kan echt niet. Weet je wat, een beetje de moderne kerk en de moderne dominee en de moderne omroep zegt, de moderne christen, die zegt van nou, wij zijn christen, prima, zijn we blij mee. Jij bent Mohammedaan? Ja, als dat jouw weg tot God is, blijf ik vanaf. Wie zal dat zeggen? Jij gelooft daarin? Ja, ik blijf daar vanaf. Als een Jood nou meent bij God te kunnen komen zonder Christus. Ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Laat dat los. Jij gelooft jouw ding. Ik geloof het mijne. Misschien zien we allemaal wel een stukje van God op onze eigen manier. En misschien komen we allemaal daar op onze eigen manier. Wie het zal zeggen? Geen probleem. Als je dat zegt, geen probleem. De angel is eruit. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid. En het leven, niet een weg, de weg. En niemand komt dan de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Hij zegt niet van anderen komen via een andere weg, of er zijn meerdere oplossingen. Hij zegt, ik ben de weg. En dat is een boodschap. Als wij zeggen, er is maar één weg tot God. Dat is de weg van de Heer Jezus. En er is maar één God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De vader van de Heer Jezus. En de rest is hij geen goden. En er is geen manier om bij God te komen. Dan komen we steeds meer in de problemen. Dan komen we steeds meer in isolement in Nederland. Want er zal vervolgens worden geëist dat je zegt van nee. Zo zwart-wit, dat mag je niet meer zeggen. Iets toleranter naar de ander. Iets meer ruimte voor de ander. Deze drie mannen kwamen in problemen, omdat ze zeiden, nee, wij doen niet mee. Wij gaan daar niet naartoe. Even voor alle duidelijkheid, waar was Daniel? Weten we niet. Gold het voor iedereen? Nee, dat gold niet voor iedereen. Duidelijk gezegd, wie er moesten komen? Dat waren de landvoogden, de raadsheren, de schappenwaarders, iedereen met een functie moest komen. Wat het gewone volk deed, dat interesseerde helemaal niemand. Het gewone volk was zeker onder deze koningen niets waard. Het waren slaven, goed genoeg om te werken op het land en om te sterven als ze moesten in de strijd, zonder enige waarde. Nee, die moesten aanbidden, het waren degenen die werkten voor de regering. Deze drie werkten ook voor de regering. Is dat de reden waarom Daniël niet hoefde te komen? Misschien was hij alleen een hoveling, had hij geen functie. Sommigen zeggen dat is de reden geweest. Anderen zeggen misschien was hij op dat moment op het reis in een buitengewest om daar wat te regelen. Het zou kunnen. Weten we gewoon niet. Is gewoon onbekend. Daniël is hier niet bij. En deze drie hadden een functie, dus hij moest komen. Dus kijk, waar zijn we gebleven? Vers 12, hè, of niet? 8? 12. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. En vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. En Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert, het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent, op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Als u niet aanbidt, zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Hier spreekt de overwinnaar. Hier zegt degene: wie kan jullie verlossen? Mijn God is toch het sterkste geweest. Als jullie God sterk is geweest, hoe heb ik dan Israël kunnen veroveren? Hoe heb ik Jeruzalem kunnen veroveren? Waarschijnlijk al de tempel kunnen verwoesten. Jullie God kan mij niet helpen. Ik ben sterk. Triest, hè, deze geschiedenis. Ook opvallend trouwens, dat deze mannen, deze drie mannen, gewoon rustig thuis bleven. Hè? Ze maakten er geen show van. Dat was in de derde eeuw van onze jaartelling, waren er al christenen, die maakten een enorme show, die wierpen zich, wilden werpen voor de keizer, om roepen: ik ben christen, ik ben bereid te sterven. Dat deden deze mannen niet, ze waren gewoon rustig. Het was geen show, het was geen herrie. Ze gingen op de straten staan en zeiden: nee, ik aanbid niet, ik doe niet mee. Nee, ze deed het gewoon niet. Ze trokken zich terug. Triest was in hoofdstuk 2, ik kan nog herinneren dat Daniël het opnam voor die anderen en zijn laatste leven. En nu het rollen omgedraaid zijn, worden ze aangeklaagd. En gezegd van: die verdienen de dood. Het is geen antisemitisme, dat geloof ik niet. Het heeft niets te maken met een jodendom. Het heeft te maken met machtsstrijd aan het hof. Antisemitisme. Ik moet er even iets over hebben. Wanneer is antisemitisme eigenlijk ontstaan? Eigenlijk is antisemitisme heel laat ontstaan. Hier vindt men geen antisemitisme. Haman, zou je kunnen zeggen, was even een opleving van antisemitisme als maar één persoon. Meer niet. Later een keizer van Griekse komaf, Antiochus Epiphanes, wilde de jodendom vernietigen, was maar één persoon, één korte periode en meer niet. Antisemitisme was niet bekend eigenlijk in de oudheid. Ook de Romeinen waren absoluut geen antisemieten. Absoluut niet. Sterker nog, de Joden hadden aardig wat voorrecht in het Romeinse Rijk. Hadden ze verdiend, omdat ze een keertje goed, twee keer hele goede keuze gemaakt hadden. Ze hadden gekozen voor Julius Caesar en niet voor zijn tegenstander Pompeius. Dat was een goede keuze, werd beloond. Later hadden ze gekozen voor Octavianus en tegen Marcus Antonius. Weer een goede keuze, werden ze weer beloond. Ze hadden heel veel voorrechten in het Romeinse Rijk. Het waren geen antisemieten. Ze werden soms wel aangepakt, maar dat kwam gewoon omdat ze opstand deden. Omdat ze legers aanvielen, omdat ze heel domme dingen deden. Maar op zich was er geen antisemitisme. Geen haat tegen Joden op zich. Weet u wanneer het eigenlijk begonnen is, antisemitisme? Echt begonnen als stroming? 4e eeuw, 5e eeuw. Toen de christenen aan de macht waren. Toen de christenen het voor het zeggen hebben. toen de christenen de leiding hadden in Europa. En toen de christenen zeiden, de joden zijn onze vijanden. Dat zijn christusmoordenaars. Toen is antisemitisme uitgekomen. Triest, hè? Het eerste ghetto ter wereld vinden we in Florence, in Italië. Het eerste ghetto. Daar is het uitgevonden. Florence. Zeer fanatiek katholieke stad. Het meest langdurige ghetto wat we in de geschiedenis kennen is Rome. Een hele wijk van Rome is afgezet, ommuurd. Drie openingen, kerken. Daar moesten de Joden voor het eerst aparte kleding dragen. Daar moesten ze consequent vernederen omdat ze Jood waren. Het is triest om te zeggen, maar van oorsprong is antisemitisme echt christelijk. En zelfs in de reformatie heeft een heleboel goede dingen gedaan. Maar zelfs de reformatie heeft zich niet helemaal van het antisemitisme kunnen reinigen. Ze zijn eigenlijk nog wel doorgegaan. Het is ook niet helemaal verwonderlijk dat in 1935 de protestantse kerken Hitler gelijk gaven hierin. En zeiden van nee, dat is wel goed. Want de Joden zijn vijanden. Het is niet zo verwonderlijk dat in bijvoorbeeld Oost-Europa elk Pasen in Rusland en in Polen werd afgesloten met een grote jacht op Joden. Want de pastoors en de kapelaans en alle geestelijke leiders zeiden van, we hebben nu Pasen gevierd, maar denk erom, het zijn de Joden die onze Christus hebben gedood. We moeten hun pakken. En er ging de meute de straat op. En sloegen inderdaad de Joden dood, vrouwen, kinderen, bejaarden. Dat is allemaal gebeurd. Heel wijdverbreid in onze cultuur zit antisemitisme. En soms heeft het hele openlijke vormen. En soms hele beschaafde vormen. En je denkt misschien in Engeland wat een beschaafd land. Daar zal geen antisemitisme zijn. Ik weet niet of je bekend bent met de Engelse literatuur. Dickens, kan u misschien kennen. Er komt één Jood voor in de boeken van Dickens. Fagin. Degene die kinderen opleidt tot dief. Een rover, een moordenaar. De enige Jood in de boeken van Dickens. Er komt één Jood voor in de boeken van Shakespeare. Sherlock. Ook een leugenaar, een dief. Ook Joden in de boeken van Dostoevsky en Tolstoj zijn leugenaren en dieven. Heel wijdverbreid is antisemitisme. Ongelooflijk. Maar dat is wel waar. En later is dat dus overgenomen door de islam. In eerste instantie ook helemaal niet. Ook pas echt later. En nu is het enige volk eigenlijk wat echt vervolgd wordt over de hele wereld. Langdurig. In allerlei vormen. In allerlei landen is er antisemitisme. Of ze nou communistisch waren. Of iets anders. En de enige landen die het nu nog opnemen voor Israël zijn eigenlijk de christelijke landen. De zoveel mogelijk christelijke landen. Die zien het nog, we zullen daar nog op terugkomen. Sedrach, Mesach en Abednego waren geen slachtoffers van antisemitisme. Dat kwam allemaal later. Daar komen we daar nog op terug. En zei tegen de koning, we hoeven u hierop geen antwoord te geven. Dus een beetje brutaal tegen de koning. Eigenlijk hoor je te zeggen, oh koning de koning, een heel verhaal voordat je dat begint te zeggen. Maar ik geloof dat deze mannen de bijl zijn aangehangen. En zeiden, we hoeven u geen antwoord te geven, oh koning. Eigenlijk vrij ongepast. Als het moet, dan onze God die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuurroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, dat zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. En enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mesach, Abednego moesten binden om hen in de brandende vuur over te werpen. En toen werden deze mannen gebonden in hun mantels en broeken en hun mutsen en andere kleder en ze wierpen hen in het midden van een brandende vuur over. Omdat het van de woord van de koning zo dwingend was en de oven het zonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach, Abednego naar boven brachten gedood. Dadelijk lees ik verder. Babel was een hele grote stad. met metersdikke muur en die waren allemaal van baksteen. Dus er waren heel veel ovens. Men heeft nog zo'n oven helemaal intact gevonden bijna. Bijna helemaal intact. Heel lang, hoog. Dan kun je gewoon als mens instaan. Vol met luikjes waarmee je de temperaturen kon regelen. Deuren. En men stookte in die oven dus ontzettend veel bakstenen. Want men bouwde verschrikkelijk veel. Had heel veel bakstenen nodig. En dan hadden de Babyloniërs dus als straf ook, dat was hun straf, de vuurdood. Dat hadden de Perzen niet. Voor de Perzen komen later, na hen, die voor hen was vuur heilig, dus die gebruikten het vuur niet tot dood. Dat deden ze met dieren, hè, daar in de leeuwenkuil, komt later. De Romeinen hadden kruisiging en een andere manier van doden, onthoofding. De Joden hadden steniging, maar zij hadden de vuur dood. Dat was hun manier van dood. En dat kon dus, want die ovens die waren hoog. En je temperatuur kon je regelen met luikjes. En je kon inderdaad met een grote deur iemand induwen. Dan de deur achter hem dicht. En dan verbrandde hij natuurlijk. Men had geen mogelijkheid om die temperaturen te meten. Dus als de koning zegt, laat het 7 keer zo warm zijn. Dat is het beeldspraak van die koning. Hij bedoelde gewoon zo heet mogelijk. Want je kon die temperaturen regelen met brandstof en met die luikjes. Dan kon je openzetten, dicht doen. En dan kon je dus die oven op het maximum zetten. Nou, als je oven op het maximum is, dus stel met een brandend huis, als een brand en je doet de deur open en je slaat die vlammen naar buiten, als je net in die vlammen staat, ben je dood. Dat gebeurde deze soldaten die deze man in de oven moesten gooien. Die werden gedood door de vlammen die naar buiten sloegen. En de mannen zelf gingen naar binnen. Oeps. Die gingen naar binnen. Het meest mooie vers is eigenlijk dat er staat, vers 18... en 17. God kan ons verlossen en zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat we uw goden niet zullen vereren. Eigenlijk dat we, moet je zeggen, dat we uw goden niet zullen vereren. God kan ons verlossen, maar ook al doet hij het niet, dan blijf ik toch bij mijn God. God kan me beter maken, kan de kanker weghalen, en dat doet hij het niet, je blijft toch bij mijn God. God kan mij herstellen van deze ziekte. Daar bid ik om. Maar zo niet. Maar ik zal hem toch blijven aanbidden. Het is toch mijn God. Dat is geloof. Dat is het diepe geloof. Dat is niet het geloof die zegt van, oh, ik heb mijn hele leven trouw naar de kerk geweest. Ik heb geen overspel gepleegd. U moet mij beter maken. En zo niet, wat ben ik dan boos? Wat onrecht is dit? Die zijn er. Ik heb meerdere christenen. Die hebben een hele periode gehad dat ze de kerk verlaten hadden. Want ze zeiden eindelijk altijd iets om voor te bidden, iets heel concreets. God heeft me niet verhoord, wat heb ik er dan aan? Wat heb ik er dan aan? En na verloop van tijd komen ze wel weer terug, maar ze zeggen het toch maar. En de stem van het geloof zegt, Heer, kan het? Dat geloof ik. En ik vraag het, en ik hoop dat dit doet. Maar ook al doet hij het niet zo, is het ook goed. Een tijdje geleden was ik bij een vrouw met Willem samen. En die had aardig wat uitzaaiingen. Verschillende plekken in haar leven, in haar lichaam. En die zei ook van, bid voor genezing. Maar als het niet zo is, is het ook goed. Dan ga ik naar de Heer. En dan leg ik me daarbij neer. En vind ik het ook goed. Ik wil enerzijds best wel genezen. Voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar als de Heer mij niet geneest. Als de Heer zegt, mijn taak zit erop. Dan is het ook prima. Dat is eigenlijk hetgene wat ook eigenlijk wel mooi is, of niet? Als we dat kunnen zeggen. Dat we onze God aanbidden niet afhankelijk van de gave of van de genezing of van de verhoring die je krijgt. Maar dat je gewoon God aanbidt om je eigenlijk het allerbelangrijkste ziet. En je allerbelangrijkste in ons leven is niet de genezing. En het allerbelangrijkste in ons leven is niet onze verdwijning van ziektes. En het allerbelangrijkste in ons leven is niet dat wij onze baan houden, maar het allerbelangrijkste blijft dat onze zonden vergeven zijn. Onze zonden zijn ons vergeven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, al God kan mijn ziekte weghalen, maar ook al doet hij het niet, mijn zonden zijn vergeven. En dat is belangrijker dan de rest. En daarom zal ik mijn God blijven aanbidden. Maar dan moeten we wel weten nog wat zondenvergeving is. Hè? Dan moeten we nog wel weten wat zonden zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als we vragen van waarom is het geloof in deze tijd zo verschrikkelijk veel kleiner dan 50, 60 jaar geleden, dan heeft het hiermee te maken met zondebesef. Even een kort uitstapje. Maar vroeger werd iets zonde genoemd. Er was iets goed genoemd en er werd fout genoemd. En heel simpel, moorden was fout. En leven laten was goed. Overspel was zonde. Trouw was goed. Dit is tot de Tweede Wereldoorlog geweest. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg je een andere manier van denken. Dus zei men, dode fout? Nou, dat valt dan mee. Wij hebben in de Tweede Wereldoorlog heel wat Duitse soldaten gedood. En dat was goed. Hadden we maar meer kunnen doden? Nee, we kunnen niet zeggen, doden is fout. En leven laten goed? Nou, dat kunnen we ook niet zeggen. Toen kwam er nog meer vrijheid. Toen zei men, overspel fout? Waarom? Moet je al je hele leven ongelukkig zijn in je huwelijk? Moet je hele leven elkaar ongelukkig maken? Is dat de bedoeling? Kan je beter scheiden en een ander nemen? Nee, dat kan je niet zeggen. Trouw zijn goed, waarom? Als je hem daar ongelukkig mee maakt. In feite werd het goed en kwaad uit onze wereld gehaald. En in feite werd daarmee ook de zonde weggehaald. Want wat is nog zonde? Wat is nog echt zonde? En als de zonde weggehaald wordt, waar is dan onze schuld naar God? Waarom zouden we dan zondevergeving nodig hebben? Ik lees wel eens boeken van evangelisten. Hoe ze de boodschap brachten in de 19e eeuw, zo 18 zoveel, en begin 20e eeuw. En die zeiden tegen de mensen, mensen laat u met God verzoenen, omdat u zonden vergeven zijn. En dat mensen begrepen dat. Mensen snapten dat. En mensen konden geraakt worden en zeiden, je hebt gelijk. Ik heb zonde, ik moet vergeving hebben. Maar ga nu naar Amsterdam. Vraagt een moderne evangelist in Amsterdam. Die zegt van zonde, mensen hebben geen flauw idee meer wat zonde is. Zonder vergeving, dan lach je uit. Nee, je moet een heel andere boodschap brengen. Je kunt niet meer brengen een boodschap van zonder vergeving. Want men heeft helemaal geen flauw idee dat men vergeving nodig heeft. We leven in een andere tijd. We leven werkelijk in een tijd dat we eigenlijk moeten zeggen, alles is goed, islam is goed, christendom is goed, hindoeïsme is goed, niks is ook goed. Als je op je eigen manier God ontdekt in de natuur is ook goed. En we leven ook in een tijd waarin we zeggen, ja, je kunt niet meer spreken over zonde en zonde vergeven. Het zijn ouderwetse begrippen. En dat doen we dan ook niet meer. En dan vind ik het vreemd dat het christendom bijna uit Nederland, uit Europa verdwijnt. En dat we eigenlijk leven in een post-christelijk tijdperk. Want dat gebeurt. Die tijd zijn we. Dus even een tussenstapje. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in een brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordde en zei tegen de koning, ja zeker o koning. Hij antwoordde en zei, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen enkel letsel. Een aanblik van een vierde lijkt op die van de zoon der goden. En toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. En daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders en de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid. Hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en het lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt er mijn bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach, Abednego in stukken zal worden gehouden en zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Typisch van die tijd. Typisch een koning van die tijd. Gelijk in stukken houden, familie uitroeien, huizen verwoesten. Dat waren de normale straf die de koning uitvaardigde. Men kende geen enkel genade, geen enkel nuance wat dat betreft. En toen maakte de koning Sadrach, Mesach, Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Dus de koning zag er 4 en geen 3. En de koning zei: iemand als een zoon van God gelijk. En dan weten we niet wat er geweest is. Sommigen zeggen het is een engel geweest. Anderen zeggen nee, waarschijnlijk is het al de engel des Heren. De Heer Jezus die toen in het Oude Testament al als de engel des Heren verscheen. En hij was bij hen en hij behoede hen. Dat is een beeld dat je dus in de oven kan zijn, in het vuuroven van het leven. Dat je kunt zeggen, alles wat er is, is eigenlijk, dat vreet aan me, dat zou me kapot kunnen maken. Ik zou je onderdoor kunnen gaan. Ik heb bericht van het ziekenhuis gehad, of mijn vrouw is dit, mijn kinderen hebben dat. Alles in het leven is nu zo, dat ik eigenlijk normaal gesproken, dat ik dit volhoud, er onderdoor ga, maar er is iemand bij mij. En hij behoedt me niet voor het vuur, maar is er wel bij mij. Ik ben niet alleen. En dan zeggen deze 3, misschien gaan we wel dood, of niet dood, maar we zullen God toch niet loslaten. En het mooiste is, God laat ons ook niet los. God laat ons ook niet los. Ik heb zo vaak mensen gehoord die zeiden, ik heb mijn kind verloren, ik heb mijn vrouw verloren. En ik heb nooit Gods nabijheid zo dicht nabij gevoeld als in die weken dat ik helemaal wanhopig was. Ik heb nooit zo Gods nabijheid gevoeld als in die weken. Ik heb zelfs iemand horen zeggen, ik heb mijn kind verloren door het wieg gedopen. Maar ik heb zo de Jezus toen ervaren in mijn leven. Ik zal het nooit vergeten. En ik zal niet wensen dat ik nog een kind verlies. Echt niet. Maar dat mis ik. Die hele dichte nabijheid van God. Het mooie wonder is eigenlijk, niet alleen dat door Gods genade wij zover kunnen groeien, dat wij kunnen zeggen, wij laten God niet los. Het mooie is eigenlijk dat God zegt, dat jullie niet los. En juist in het diepste duisternis, als het heel erg moeilijk is, juist dan kan God ons heel dicht nabij zijn en ons bijna aanraken en ons bijna te voelen dat hij er werkelijk is. Dat is toch mooi, of niet? En dan kunnen we wel omkomen in de vlammen, of niet omkomen in de vlammen. Als we omkomen zijn we niet alleen. Als we niet omkomen zijn we ook niet alleen. Dat is deze mannen gebeurd. Ik had gezegd, ik wil ook eens zeggen over antisemitisme en over onze houding daarnaartoe. Dit is niet een antisemitisch verhaal, maar ik wil toch iets vertellen. Ik geloof namelijk dat God echt bestaat. Wie ook, hè? En ik geloof dat de Satan ook echt bestaat. Dat geloof ik ook. Maar vroeger vond ik het dan een beetje rare verhaaltjes. Dan zeiden mannen die zeiden van ja, als je met God bezig bent, dan zul je gelijk merken dat Satan er is. Vroeger vond ik dat een raar verhaal. Maar ik geloof wel dat het zo is. Ik heb dan gemerkt dat het echt zo is. Satan is echt bezig. En ik geloof ook dat Satan, dat gelooft hij ook, bezig is zich te keren tegen het volk van God. En dat volk van God zal proberen uit te roeien. Zoals hij eigenlijk altijd tegen Jezus heeft willen doden. Al met de moord op Bethlehem, later momenten enzovoort. Keert hij zich ook tegen zijn volk. Het feit dat zo onlogisch, irrationeel, zo vreemd het volk Israël door de eeuwen heen zo vervolgd is geweest. Door beschaafde landen, onbeschaafde landen, communistische landen, kapitalistische, christelijke, protestantse, katholieke. Alles wat men zweem had, is keert zich altijd tegen de Jood. De Jood was altijd een vloek en heeft dat geprobeerd de Joden in de Tweede Wereldoorlog uit te roeien. En geloof me, in Nederland hebben we er hard aan meegewerkt. En in Frankrijk heeft men er hard aan meegewerkt. En achteraf zegt iedereen, ja, de verzetshelden, de verzetstrijders, hebben ze verborgen. Dat was een minderheid, een kleine minderheid. De meerderheid vond dat prima. Ook in Nederland heeft de politie in grote getalen meegewerkt met deporteren van de Joden. En het volk heeft iedereen gezien en het laten gaan. En hoe komt dat nou? Omdat Satan de oosten van deze wereld is. En het volk is wel het volk van God. En ook wij zullen als christenen steeds meer vervolging meemaken. Als je opzoekt, saait vervolgend christendom en open doors. Dan zullen we zien dit moment al ongeveer zo'n 1 miljoen mensen in de wereld, christenen, vervolgd worden vanwege hun christendom. 1 miljoen. En men schat, en dan weet men zeker, dat elk jaar zo'n 100.000 mensen vermoord worden vanwege hun christen zijn. Vermoord, nog ineens verminkt. Verminkt tellen we niet mee. Vermoord. En de grootste landen waar het gebeurt is Noord-Korea, dat is verreweg het ergste. Maar daarna komen alle islamitische landen, waar de jacht op christenen alleen maar groter wordt. En u kent de vorige Egyptische president, Morsi, die afgezet is, hè. Die heeft gewoon gezegd, Joden, dat zijn afstammelingen van varkens en van apen. Hoe meer de dood, hoe beter. Dat was de president. En onder zijn regering zijn kerken in brand gestoken, terwijl de christenen erin waren. Die vervolging is gekomen. En we gaan een klein stukje lezen, Matteüs 24. De eindtijd. Allerlaatste. Een paar versen, Matteüs 24, vers 19 en 20, 21 en 22. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter, ook niet op een Sabbat, zegt de Heer Jezus. Bid maar dat die aanval niet zal komen op de Sabbat, zegt de Heer Jezus. Want ik weet dat jullie, gelovige Joden, die dan echt gehoorzaam willen zijn, op de Sabbat niet zullen vluchten, ook al komt de vijand eraan. Jullie zullen je laten afslachten. Bid maar dat het niet op een Sabbat zal gebeuren. Want dan zal er grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er nooit meer zijn zal. Dus nog groter dan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. In de Tweede Wereldoorlog is 1/3 van het Joodse volk uitgeroeid. Volgens de profeten zal in de eindtijd 2/3 worden uitgeroeid. Dus nog groter. Als die dagen niet ingekort worden, zou er geen vlees behouden worden. Geen vlees, dat betekent geen levende. Mensen worden wel behouden, maar niet hun vlees. De Jezus zegt, als die dagen niet zo inkorten, dan zou er geen levende Jood meer, gelovige Jood meer zijn. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. En in hoofdstuk 25, vers 31, daar komt de Jezus. Gebeurt die we allemaal wel kennen. En dan wordt er beschreven, wanneer de Zoon des mensen komen zal, in zijn heerlijkheid. En alle heilige engelen met hem, dan zullen hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken, hè, de volken als tegenstander van de Joden, volken, bijeengebracht worden. En zullen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dat is dus iets anders dan de opname in 1 Thessalonicense 4. Kan niet anders. Want in 1 Thessalonicense 4 staat er, allen die in Christus gestorven zijn, eerst zullen opstaan. En daarna zij die in Christus zijn, dus die zijn dan bij de Heer. Hier staat, als de Heer terugkomt om te oordelen, dat hij schapen zal vinden hier op aarde. Hoe zit het dan? Kan toch nooit hetzelfde moment geweest zijn? Wie zijn die schapen dan? Zijn die niet in Christus, maar wel mogen het koninkrijk van God in? Kan dus niet, hè? Tussen die opname in 1 Thessalonicense 4 en deze opgebeurtenis zit in ieder geval een aantal jaren waarin ze mensen weer tot geloof kunnen komen. 7 jaar, de laatste jaarweek van Daniël. En de volken worden geoordeeld. En hoe worden de volken geoordeeld? De volken, de Heer zal zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand, hij zal zijn schapen aan zijn rechterhand zetten, vers 33, en de bokken aan zijn linkerhand. U kent dat stuk wel. En dan zal de koning tegen hen zeggen die aan zijn rechterhand zijn, kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt, u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis, u bent bij me gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, dorstig en te drinken gegeven? En de koning, vers 40, de koning zal u antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van de geringsten mijner broeders gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dus die derde categorie, mijn broeders. De Joden worden nog verschrikkelijk vervolgd in de laatste jaren. Tussen de opname en de komst om te oordelen. Worden verschrikkelijk vervolgd. Zo vervolgd dat er Jezus zegt, dagen niet zo inkorten, zou er geen eentje in leven blijven. En de hele wereld zal hem haten. Maar degene die God hebben leren kennen, die zich gebogen hebben voor de Heer, die gezegd hebben, ik heb zonder vergeving nodig, ik buig me voor u, ik wacht u af, die zullen in het geloof zich keren naar de Joden en hun bezoek in de gevangenis en hun kleden en hun water geven, voedsel geven. Daaruit spreekt hun geloof. Niet dat ze daardoor behouden zijn, maar ze hebben een geloof laten zien door de manier waarop zij dan met de Joden omgaan. En die andere groep, die bokken, hebben hun ongeloof laten zien in de manier waarop zij met die gelovige Joden omgaan. Ziet u dat? En dan zegt de Heer Jezus, zelfs zo sterk, hij zegt, je hebt mij bezocht. Je hebt mij drinken gegeven. Hij vereenzelvigt zich helemaal met zijn Joodse volk hier op aarde. En de volken worden beoordeeld, hoe ben je met mijn volk omgegaan? Want daaruit blijkt dus jouw geloof. Worden wij behouden omdat wij pro-Israël zijn? Nee, dat wordt niet doorbehouden. Wij worden behouden het werk van de Heer Jezus, of persoonlijk tot bekering moeten komen. Maar als wij tot behoudenis gekomen zijn, dan zal onze ogen geopend worden dat het volk van Israël Gods volk is. We zijn pas vorige week in het huis van Corrie ten Boom geweest. Corrie ten Boom kent u? Geweldige vrouw, zeg. Wat een indrukwekkend als je in het huis staat. Zo indrukwekkend. En die vader van Corrie ten Boom heeft in 1943 al gezien in Genesis en Jesaja, wie Gods volk zegent, het Joods volk zegent, zal gezegend worden. En is er wekelijks al bidstonds begonnen met christenen om te bidden voor het Joodse volk wat toen zo vervolgd werd. Hij is ook een huis gehad, hij is onderdak gegeven, het heeft hem zijn leven gekost, maar daaruit is zijn geloof ook gebleken. En dan een vraag aan ons, wij leven nog niet in die tijd, dus het wordt allemaal nog wat extremer. Het wordt nu nog niet zo, wij worden niet zo beoordeeld als die volken dan. Maar toch, als voorspiegeling, hoe kijken wij naar het volk Israël? Hoe kijken wij daar naartoe? Kijk je door het oog van de wereld en zeggen van, nou, ik begrijp niet waar zij uw grote mond vandaan halen. Kijk door het oog van de wereld en zeggen, moet kijken hoe zij Palestijnen behandelen. Moet kijken wat zij doen. Dus oog van de wereld en de oog van de wereld heeft geen ongelijk. Echt niet. En het oog van de wereld zegt, moet je eens kijken hoe de Arabieren, wat voor leven die hebben in Jeruzalem en in die buitensteden. Moet je eens kijken. En dan zeggen dat ze rechtvaardig zijn. En de wereld heeft daar gelijk in. Maar wij kijken anders. Wij zijn niet zomaar een volk zoals Egyptenaren of Syriërs of Palestijnen. Wij zien het oude volk van God, het verbondsvolk van God. En wij zien dat God daar, ze heeft zichzelf verbonden, heeft met dat volk. En wij zeggen, Heren, omdat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, onze God geworden is, omdat wij ook hem mogen kennen als vader, als wij door de Heer Jezus hem als vader hebben mogen leren kennen, kijken wij ook heel anders naar dat volk. En zeggen we, Heren, we zullen dat volk kleden en water geven en bezoeken de gevangenis, niet omdat zij beter zijn, maar omdat u hun God bent. En daarom bewijzen wij ons geloof. En het is jammer dat heel veel christenen nog helemaal nog niet zien. Maar ik weet zeker, in die eindtijd, als het zover is, zullen de christenen het wel zien. Zal het allemaal zo rauw zijn, zo open. De antichrist, de tempel in Jeruzalem, de vervolging van de gelovige Joden. Dat iedereen wordt zo teruggebracht tot de kern, dat alle christenen zullen zeggen, ik geef ze de kleding, ik geef ze voedsel, ik zal ze bezoeken in de gevangenissen. En daaruit blijkt hun geloof. Een geloof wat hen brengt in het vrederijk, in het koninkrijk van God. En ik denk dat wij als voorschaduw, als wij als voorspiegeling, ook ons hart al in die kant mogen gaan. Dus dat mogen we leren uit dit hoofdstuk. Zo heel ontzettend veel eigenlijk, als je erover nadenkt. Geloofsvertrouwen van die drie mannen. Geen acties. Geen wilde acties. Straat op met dingen roepen van ik ga niet het beeld aanbidden. Maar ze deden het niet. Geloof trouwens dat God hem wel kon aanbidden, maar ze zouden redden. Maar Ze zouden toch God blijven aanbidden, ook al zouden ze niet worden gered. En we zien ook dat er een vervolging van de rechtvaardigen is. Een vervolging van de rechtvaardigen. Als wij God willen gehoorzamen, hier in Nederland, op de Veluwe ook, dan zou je op een gegeven moment te maken krijgen met hoon en met spot en met nare dingen. En dan wonen wij nog hier op de Veluwe. Maar moet je maar eens wonen in Amsterdam. Vraag eens aan een christen in Amsterdam. Vraag eens aan een christen in Limburg. Vraag eens aan een christen in België of in Frankrijk, hoe het hun overkomt. Deze week las ik een stukje van christenen uit Iran. Een christen meisje op de universiteit dat in Iran zegt, de hele dag word ik bespot. Ik word geïsoleerd. Ik word, met een beetje pech word ik geslagen en bespuwd. Omdat ik christen ben. Ik weet niet of ik het volhoud, zegt ze. Ik zou eigenlijk willen vluchten, maar ik weet niet of ik het vol moet houden. Als wij komen steeds meer in een tijd dat wij de vervolging zullen merken. En voorlopig is onze gek. Laat ook maar genieten van onze vrijheid. Paulus zegt niet voor niks. Bid voor de overheid. Zodat je een goed leven mag hebben. Maar toch, je godsvruchtig leven zal vervolgens meemaken. Goed. Laten we samen maar bidden. Heer Jezus, we zijn dankbaar dat we het woord hebben. En dat we ook merken dat ook als de geschiedenis van meer dan 2500 jaar oud. Dat het nog dingen heeft die, waar wij wat aan hebben. Dat het toch allemaal toch niet echt veranderd is. Dat u er nog steeds bent en uw vader is er en de Satan is er. En de vervolging van de gelovigen zijn er. En de redding is er soms wel en soms niet. Maar we merken toch ook wel één ding. Daar wil ik u dankbaar voor zijn. Want als de nood hoog is, bent u nabij. We hebben die man ervaren. En velen van ons hebben dat ervaren. En velen van ons hebben het gehoord van anderen. Ook al is het vuur heel hoog. U wil naast ons staan. Juist in het vuur. En misschien worden we niet genezen. Misschien wordt onze zuster niet genezen. Misschien is het... voor haar het begin van een heerlijke toekomst. Misschien is het ook anders. U weet het. U weet alle dingen. U kunt genezing geven. U kunt ook toestaan dat iemand bij u komt. U moet het afwachten. Mocht het in uw handen liggen. Maar we zijn wel dankbaar, Heer, dat u erbij wilt zijn. In al onze moeilijkheden. In al onze zorgen. In al onze dingen die overkomen. We willen, Heer, bidden voor straks. Als iedereen onderweg gaat naar huis. En iedereen bewaren. Dat er geen ongelukken gebeuren. Niet met takken of windstoten. Dat is allemaal bewaren. Dat is allemaal zegenen. En beveel ons zo in uw genade en liefde aan. Amen.